Vanavond is een avond voor de doop in de geest. Dankjewel. Worship team. Ja, kunnen we de Heer danken voor ze? Ze staan toch maar weer elke keer de Heer te loven en te prijzen. Ja. Oké. De doop in de geest. Vanavond is de doop in de geest niet alleen voor mensen die gedoopt gaan worden vanavond, maar ook voor de mensen die gedoopt zijn. En we moeten de dingen van God houden daar waar ze zijn. Je kan heel makkelijk zeggen, ik ben gered. Maar het is het grootste wat je kan zeggen. Maar je kan aan dingen gaan wennen, hè? Ik ben gered. Het grootste wat je kan zeggen hier op aarde is, ik ben gered. Want je bent verlost van de hel, van de duivel, van het graf, van ziekte, al die dingen. Gered zijn is het grootste wat er is. Daar heeft Jezus voor aan het kruis gehangen. Toch kan je het heel, ja, bijna makkelijk zeggen, ik ben gered. En het is ook goed om het vlot te zeggen. Maar je moet toch beseffen wat je zegt, want ja, de doop in de geest is ook geen klein ding hoor. Het is een heel groot ding. Eigenlijk is de doop in de geest waar het om draait. Je bent gered om vervuld te worden met de geest. Je bent gered om eigenlijk onder controle van de geest te staan. Dus de doop in de geest is heel groot. En ik wil dat goed benadrukken, zeker voor de mensen die vanavond zijn gekomen om vervuld te worden. En God gaat je vervullen. Maar begrijp dat dit niet klein is. Begrijp dat dit heel bijzonder is. En wat ik gezegd heb, je hebt de Heilige Geest nodig om de Bijbel te begrijpen. Het maakt niet uit hoe intelligent je bent. Het maakt niet uit hoeveel je gestudeerd hebt. Het maakt niet uit hoe de wereld je roemt om je kennis en wijsheid. Als je de geest van God niet hebt, begrijp je de Bijbel niet. De Bijbel is niet iets wat je verstaat met je verstand. Begrijp met je verstand. Is absoluut zo. Als je de geest van God niet hebt, is de Bijbel een gesloten boek voor je. En als je de geest van God hebt, openbaart hij het voor je. En ik snap dat iemand die niet gered is, denkt van, wat praat hij over? Ik kan toch lezen? Ja, je kan lezen. Maar alleen met je verstand lezen, met je ogen lezen, brengt je niet tot de realiteit waar het over gaat. Daar heb je de geest van God voor nodig. Je kan de Bijbel lezen wat je wil. Om gered te worden, moet de Heilige Geest tot je praten. Kan ik amen horen? Weet je hoeveel mensen de Bijbel lezen en niet gered worden? Ik heb het zoveel heb ik het ook niet gelezen. Maar ik heb het genoeg gehoord. Voor jaren. Maar ik werd niet gered. Dus je wordt ook niet gered om... Het is dus ook niet zo dat iemand die professor is sneller gered kan worden als iemand die geen opleiding heeft gehad. Omdat het niks daarmee te maken heeft. God moet je iets laten zien. Ja. In het Engels zeg je het mooi, it is sealed for the unbeliever and it is revealed to the believer. Dat is mooi, hè? Het is verzegeld. Dat kon je zien, Oud-Testamentisch zag je het ook, hè? Oud-Testamentisch zat je de tabernakel en er waren allerlei kleden erop. Tagasvellen en noem maar op. De tabernakel was geen mooi ding om van buiten te zien. Als je van buiten naar de tabernakel keek, zag je een grauwe tent. Is mooi dit, als je de tabernakel bestudeert. Mozes heeft natuurlijk die tabernakel, dat tabernakel is tent. Ja? En God woonde in die tent, de ark was daar, Gods tegenwoordigheid was daar. Maar als je van buiten naar de tabernakel keek, zag je een grauwe tent. Was echt grauw. Het werd interessant als je richting de deur liep. Dan begon je alweer wat kleur te zien. En als je eenmaal door die poort was gegaan, en je ging in het heilige, daar is waar de kleuren begonnen. Want tussen het heilige en het heilige der heiligen hing daar een mooi kleed. Maar van buiten zag je dat niet. En dat is een les die God ons vertelt. Als je buiten Christus staat, lijkt het grauw. Maar als je tot Jezus komt, is het boeiend. Hoeveel hier kunnen zeggen, toen ik niet gered was, ja, Jezus, de naam Jezus, het zei je niet zoveel. Ja, niet zoveel, maar je begreep het niet helemaal. En nadat je gered bent geworden, wist je in één keer, wow, dit is mijn leven geworden. Zie, kunnen we de Heer danken daarvoor. Mijn ervaring was dat ik christendom, hoewel ik naar de kerk ging, vond ik het saai. Ik vond de kerk saai en ik ging wel, want ja, ergens had je een godsbesef. Maar ja, en je had een sociaal contact met je vrienden, maar mijn moeilijkste gedeelte was de preek. Terwijl het juist om de preek draait. Ja, ik ging kapot tijdens de preek. Ik vertel je mijn verhaal, hè. Dus je kan niet zeggen, het is niet zo. En dan zat ik daar, je schuift en ja, het zingen ging dan nog wel. En ik had een paar vrienden die meer stemmig konden zingen, dus dat was ook leuk. Dat je eerst en tweede stem zong en dan het kerkorgel met die contrabas, dat vond ik prachtig. Maar op het moment dat mijn predikant op de ouderlingen stonden naast hem, en die brachten hem naar de katheder. Die bracht hem naar de katheder en dan gaven ze hem zijn Bijbel, liep hij naar boven. En dat begon mijn probleem. Omdat ik niet begreep wat die man zei. En mijn probleem was opgelost als hij amen zei. Dacht ik, oh god, is voorbij. Dat is echt mijn verhaal geweest. Ik lieg niet. Het was grauw. Totdat ik Jezus leerde kennen. Toen werd het een ander verhaal. Toen was ik blij met het zingen, maar bij mij, ik wilde de preek horen. Want in één keer begreep ik de preek. Hoeveel mensen hier hebben die ervaring? In één keer, ik dank God voor het zingen. Zingen is goed. Dat is om God groot te maken. Maar tegen de tijd dat de boodschap gebracht werd, man, ik zat te smullen en te genieten. Ik denk, jee, wat is dit mooi zeg. En als het voorbij was, dacht ik, is het al voorbij? Als ik zat te werken, want ik werkte op het ministerie van onderwijs tijdelijk. En eigenlijk zeker dinsdagavond hadden we meetings. Oh, wat verlangde ik naar die meeting, zeg. En wat verlangde ik naar de gebedsavonden. Omdat het grauwe was voorbij, het was levend geworden. Hoeveel hier je verlangt naar de samenkomsten? Nou, dit meen je toch niet. Hoeveel hier verlangen naar de samenkomsten? Nou, weet je hoe het komt? Je ziet kleur. Iemand die niet gered is, denkt, hè? Woensdagavond gaan ze naar de kerk. Ze hebben al moeite met zondag. En jij komt, ja, it blows their mind. En ik snap het, want ik ben ook zo geweest. En ik weet, ik was een jonge student en een districtgenote die ging naar de kerk. Ze zei, ga je vanavond mee? Ik zat op de sundap van mijn vader. En ik denk, laat ik er een rit geven, want ze was aan het lopen. En ik dropte er en ze zei, maar wil je ook naar de kerk? Ik denk, laat ik naar binnen gaan. Nou, ik heb geen ene hout begrepen. Ik leefde gewoon in het duister. Ik weet wel dat iemand stond te profeteren. En zo zegt de Heer. Zo zegt de Heer. Ik stond er, ik begreep er geen ene hout van. Allemaal grauw. Maar als eenmaal je ogen open gaan en je hoort zo zegt de Heer, dan gaan je oren staan. Je wil weten, je wil onderzoeken. Ik zei, vertel, als je Jezus hebt leren kennen, wordt alles interessant. Voordat ik me bekeerde, was die sporthal interessant voor mij. Zeg. Met je vrienden daar zijn en we wilden allemaal Bruce Lee worden, karateka, weet je wel. En al die studenten, we zaten er en sommige van die jongens deden het heel goed, weet je wel. Het had mijn leven, man. Ik denk, ik ga mijn zwarte band halen, al die dingen. Dat was boeiend voor mij. En toen ik tot bekering kwam, in één keer dacht ik, ik wil dit niet. Ik ga naar het huis van God. Zie in één keer een shift. In één keer is je verlangen de andere kant op. En voor mijn bekering, op elke bijlegvijf kon je me vinden. Bijlegvijven betekent, iedereen geeft wat geld en dan koop je drank en eten en toestanden. En je zit te feesten met elkaar. Als er eentje was, dat holde erbij. Na mijn bekering wilde ik het niet meer. Zie je, er komt een shift. Je gaat andere dingen zien. Hoeveel hebben die ervaring dat na je bekering je sommige dingen niet meer wil? Kan ik het luid op horen, mensen? Wauw. En weet je, mensen die niet gered zijn, snappen het niet. Weet je wat ze zeggen? Jij bent fanatiek geworden. En dan ga je zeggen, ja goed, als je het fanatiek noemt, prima. Ik ga helemaal voor Jezus. Maar voor hen is het grauw. Maar geef je hart maar aan Jezus. Laat hem binnenkomen, zal je zien dat hij boeiender is als wat er ook is hier op aarde. Je krijgt leven, je krijgt Gods leven, man. Kunnen we hem danken, mensen? Wauw. Oh, oh wauw, wat was dat mooi, zeg. Dat de dag dat je de Heer leerde, ik weet hoe het bij jou was. 'S Morgens vroeg stond je op, tenminste dat heb je me verteld, je stond 's morgen vroeg op om de Bijbel te lezen. Je begreep niet alles, maar het trok jou. Is mooi, hè? Je kwam naar de samenkomst, je had je hart aan de Heer gegeven. De vriendin die je naar de kerk gebracht had, die zei, nou, dinsdagavond, want we hadden toen ter tijd dinsdagavond, gebedsavond in Schiedam. En ze zei, daar hoef je nog niet naartoe te gaan. Want ze dacht, als je daar komt, misschien schrikt het je af. Maar jij kwam naar die gebedsavonden en in één keer dacht je, dit wil ik. Zie je, dat dan is er leven gekomen. Je hoeft nooit bang te zijn om iemand mee te nemen naar de kerk. Ook op een avond als deze, want jij redt ze niet, God redt ze. En God maakt het boeiend voor mensen. En ik ben zo blij dat de Heilige Geest in ons midden is vanavond. Hij overtuigt mensen. Weet je wie jou overtuigd heeft dat je hier zit vanavond? De Heilige Geest. Weet je wie jou overtuigd heeft je leven aan Jezus te geven? De Heilige Geest. Het is niet jouw eigen inzicht, het is de Geest van God. Kunnen we de Heilige Geest danken, mensen? Wauw. Wauw. Hij maakt alles boeiend voor je. Hij maakt het boeiend voor je. Wauw. Boeiend. Boeiend. Is toch logisch dat als God in je leven komt, je de bron van vreugde hebt? Als God mensen gemaakt heeft, dan is je leven nooit zo interessant zonder hem als met hem. Hij heeft jou gemaakt. De verlangens die je hebt, heeft hij jou gegeven. Het lichaam wat je hebt, heeft Jezus je gegeven. Dus als je in contact met hem komt, gaat je hele mens zijn zijn doel bereiken. En wereldwijd ontdekken mensen dit. Wereldwijd, in Noord-Korea lopen ze rond, in de Arabische landen lopen ze rond, in Zuid-Amerika lopen ze rond. Mensen, massa's mensen die Jezus leren kennen. En die zeggen, wauw, hij leeft, hij leeft. Hoeveel van u toen hem leerde kennen dat je dacht, jee, wat is dit geweldig. Toch mooi, man? Prachtig. Wauw, hij heeft zoveel impact op je leven dat je in één keer je geld naar de kerk brengt. En dat snappen buitenstanders niet, hè? Als jij tegen ongelovige mensen zegt dat je een tiende van je offer, van je geld vrijwillig aan de kerk geeft, zeggen ze, je bent gehersenspoeld. Maar ze geven zelf heel wat geld uit aan sigaretten en allerlei toestanden, dat vinden ze gewoon. Maar als jij je geld aan Jezus geeft, snappen ze het niet. Omdat Jezus is niet in hun hart, maar als Jezus in je hart is, man, je geeft je leven aan hem. Dat is niet alleen een tiende, je hele leven is van hem. Hoeveel kunnen zeggen, mijn leven is van Jezus? Wauw, wil je het luid op zeggen? Mijn leven is van Jezus. Ah, dit is een Nederlandse volume. Kom, mijn leven is van Jezus. Ah, dat gaat erop lijken. Je leven is van Jezus, geweldig. Dan heb je alles wat er is. Meer is er niet. Meer is er niet. Ik vind de Heer zo boeiend. Hij blijft boeiend iedere keer en... Er is geen dag in mijn leven geweest sinds mijn redding dat ik denk, Jezus verveelt me. Geen dag. Het is boeiend met Jezus. Maar heel wat dingen in mijn leven heb ik saai gevonden. En ik denk, ja, is aardig dit. Van die bijlegvuiven werd ik moe soms. Kom ik midden in de nacht thuis, keek ik mezelf aan in de spiegel. Ik denk, ja. Ja, die dingen die kunnen niet verzadigen. Maar Jezus trekt, Jezus boeit. Waarom? Hij is God. Weet je dat Jezus God is? Ik zeg, Jezus is God. Hij heeft het ganse heelal gemaakt. Boeiend, man. Wauw. Oké, en vanavond praten we over de doop in de geest. We hebben zondag, mis de predikingen niet, ook komende zondag. Jezus is zo boeiend dat te midden van je problemen je blij kan zijn. Jezus is zo boeiend en zo groot dat je een berg problemen kan hebben en toch blij rondloopt. Hoeveel weten wat ik zeg allemaal? Ja. Hij is zo groot dat je met, in feite, als je, als je grote problemen hebt en zijn tegenwoordigheid komt in je leven en openbaart zich, in één keer zie je probleem als klein. Omdat je weet, wauw, hij gaat me helpen. Is geweldig, hè? Is geweldig. En iemand die niet gered is, die denkt, wat praat je over zijn tegenwoordigheid? Hij is echt. Dat maakt het verschil met alle andere religies. De oprichter van het christendom komt in je leven. Hij gaat met je praten, hij gaat met je communiceren. Er is geen andere religie waar dat zo is. Dat de oprichter, die God die daar is, in je komt, met je gaat praten, dat je hem ervaart, dat is heel bijzonder. Hij gaat je leven leiden, hij gaat je leven besturen. Daarom is christendom geen religie, het is een relatie. Christen zijn is een relatie. Religie is de mens die op zoek is naar God. Echt christen zijn, er is ook religie in christendom. Ik ben ook in een religieuze toestand geweest, dat ik op zoek was naar God. Maar dank God, ik ben van religie overgestapt in relatie. Hoeveel zijn van religie overgestapt in relatie? Geweldig, kunnen we de Heer danken, mensen. Wauw. En dit moet je ervaren. En iedereen die mij hoort, die denkt, is het echt? Vraag het hem. Vraag het hem. Je kan zeggen, die prediker zegt, als ik u leer kennen, is dat het grootste wat er is. Vraag het hem dan. Ik heb het hem gevraagd, mijn leven is veranderd. Nou, vraag het hem. Een dode Heer gaat niet reageren. Als Jezus dood is en nog ergens in een graf ligt, kan je het vragen tot je moe wordt, er gaat niks gebeuren. Maar als je het in alle oprechtheid vraagt en je wil hem leren kennen, let op wat er gaat gebeuren in je leven. Misschien niet alle minuut, maar hij hoort dat gebed. Want hij zegt, wie tot mij komt, ik stuur je niet weg. En hij gaat een weg vinden om zich aan je te openbaren. De doop in de geest, dit is heel groot, is heel groot. Je moet begrijpen, de mensen die vanavond vervuld willen worden met de geest en de mensen die al vervuld zijn, gedoopt zijn, je moet het proces begrijpen. Nummer 1 word je gered, wat ik al hier zei, omdat hij je opzoekt. Jij zoekt God niet op, God zoekt jou op. Op het moment dat je doorhebt van ik heb Jezus nodig, dan is het niet zo omdat jij hem gezocht hebt. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij heeft jou opgezocht. Hij maakt je bewust van zijn realiteit. En hij maakt je bewust van zijn grote liefde. En de Bijbel zegt dus dat, eigenlijk moet je het zo zien. Want ik wil de mensen die gedoopt worden in de geest vanavond helpen om het te pakken. Maar ook die gedoopt zijn om verder erin te gaan. Eerst loop je rond, je bent verloren. Je hebt geen kijk op God, je hebt geen kijk op Jezus. Je hebt misschien een godsbesef. Je zegt misschien, er zal wel iets zijn. En misschien heb je het geleerd van huis uit om de christelijke liederen te zingen. Maar als je in een andere religie was geboren, had je ook die liederen gezongen. Want het is je geleerd, het is je bijgebracht. Ik ben christelijk opgevoed omdat mijn ouders christelijk waren. Daarom zong ik christelijke liederen. Als ik in een andere religie was geboren, had ik die liederen gezongen. Want je bent wat je ouders je vertellen. Maar er kwam een punt in mijn leven dat ik Jezus leerde kennen. Dan is religie over, dan is het relatie. Zo, er was een tijd dat Holder rondliep daar in Leiden. En je doet je ding. En je denkt ook nog dat je het weet. Hè? Je denkt echt dat je het onder controle hebt. Hè? En Holder loopt rond, hij rijdt op zijn fiets, hij studeert, hij maakt plezier met vrienden, vriendinnen, al die toestanden. En dan in één keer kom je in een samenkomst als deze terecht. En een prediker staat te preken. En in één keer voel je dat het waar is. In één keer weet je, dit is echt. En de uitnodiging wordt gedaan om je hart aan de Heer te geven. En om een lang verhaal kort te maken, je zegt, ik wil het. En dan komt hij binnen en je weet het. Je weet in één keer, wauw, dit is geen theorie, die man is echt. Niet de prediker komt in je hart, niet de zangleider, Jezus komt binnen. Hoeveel hebben die ervaring? En je weet het. Je loopt uit het gebouw weg en je bent een ander mens in één keer. Kan ik amen horen, mensen? Je loopt uit dat kerkgebouw weg, die samenkomst, zeg je bent anders. Je gaat naar huis, je voelt anders. Je wordt wakker de volgende ochtend, je voelt anders. Je weet, er is iets gebeurd met mij. In één keer ben je een ander mens. Nou, wat is er daar gebeurd? De Bijbel zegt, De genade van God, zijn goedheid, is naar je gekomen. En je hebt hem geloofd en je bent gered geworden. En dat lezen we in Efeze 2 vers 8. Wat er is gebeurd op dat moment is, de goedheid van God, de genade van God, is in je hart gekomen. En in één keer heb jij door van, ik moet geloven in Jezus Christus. En je wordt gered. En dat is wat Efeze 2, dit wordt een mooie avond man, wauw. Het is een mooie avond. Efeze 2 vers 8. Want door genade ben je behouden. Wat is die genade? De liefde van God overtuigt jou dat je gered moet worden. De liefde van God laat je zien dat je verloren bent door je zonde. En dan staat er, maar nadat die liefde je heeft overtuigd, moet jij leren geloven. Door het geloof, en dan staat er, en dat is niet uit jezelf, het is een gave van God. Dus God overtuigt je niet alleen dat je Jezus nodig hebt, maar hij geeft je ook geloof om te kunnen geloven. Dit is het proces, ik wil het hele proces laten zien. God overtuigt je dat hij van je houdt en dat je Jezus nodig hebt en dat je verloren bent. Hij overtuigt je van het feit van als je nu sterft, ga je verloren voor tijd en eeuwigheid. Maar hij laat je ook zien, maar Jezus is gestorven om jou te redden. Hij is voor jouw zonde gestorven. Hij is gestorven voor jouw ongerechtigheden, alles wat je fout gedaan hebt. God overtuigt je ervan. Niet de prediker, hij gebruikt de prediker, maar is God die je overtuigt. Hé, je bent verloren. Hé, ik hou van je. Er is een eeuwigheid. Je hebt een hemel, je hebt een hel en ik wil niet dat je verloren gaat. En hij overtuigt je, maar doordat je die boodschap hoort, geeft hij je ook geloof om te kunnen geloven. Want daarvoor kon je het niet geloven. Je krijgt nu geloof, dat is wat er hier staat. Je ontdekt genade en God geeft je geloof. Er staat en niet uit jezelf, het is een gave van God. Dus er is niemand hier vanavond die kan roemen en zeggen, ja, maar ik heb God echt gezocht hoor. Ja, maar ik heb God geloofd. Het geloof om hem te geloven heb je van hem gekregen. Eerst liep je rond, je wist niet hoe of wat. Je had geen ene kijk op de dingen. Hij heeft een lied gebruikt of een prediking gebruikt. Hè? Of je bent de Bijbel aan het lezen, hij heeft het gebruikt. Hij heeft je overtuigd van zijn genade. Dat hij zijn leven, dat Jezus zijn leven voor je gegeven heeft. Terwijl je het niet verdiende. Je raakt overtuigd daarvan. En in één keer heb je ook geloof van God gekregen. En je zegt, Jezus, kom in mijn hart. En je wordt gered. Dus iedereen die naar mij luistert en zegt, ik ben gered, heeft het 100% aan God te danken. Alles wat je hebt gedaan is, je bent erop ingegaan. Je bent ingegaan op de genade en je hebt het geloof gebruikt wat hij je gegeven heeft. Ik zal je snel het bewijs hiervan leveren. Zeg tegen je buurman dat hij zich moet bekeren. Kijk naar zijn reactie. Ga morgen op kantoor en zeg tegen je collega, God houdt van hem en dat Jezus hem eeuwig leven wil geven, dat hij zich moet bekeren. Dat proberen dan. Kijk naar de reactie. Je hebt kans dat hij zegt, er zal wel iets zijn, maar ik weet het niet hoor. Je hebt kans dat hij zegt, ja voor jou is het goed, voor mij niet. Je hebt kans dat hij zegt, hoe weet je het zo zeker? Niemand kan het weten. Zie je? Dus probeer het maar morgen dan. Zeg tegen je collega, joh, mag ik een test bij je doen, een soort test bij jou? Als hij zegt, ja, moet je zeggen, weet je dat Jezus van je houdt en dat je gered kan worden? Als hij gered is, gaat hij amen zeggen. Maar als hij het niet is, kijkt hij je aan en zegt, hoe bedoel je? Verloren. Waar ben ik van verloren dan? Je hebt kans dat je een discussie krijgt de hele dag. Omdat de man het niet begrijpt. En wat voor jou gesneden koek is voor hem abracadabra. Hij ziet de genade niet en heeft het geloof niet om het te geloven. Dus vanaf dat moment moet je blijven bidden voor hem, dat hij ook ziet wat jij gezien hebt. Vanaf dat moment moet je voor hem blijven bidden dat God zijn ogen opent. Als God zijn ogen niet opent, kan je praten tot je ontzweegt. En als God zijn ogen geopend heeft, geeft God hem ook geloof in zijn hart om te geloven. Daarom zegt de Bijbel, door genade ben je gered. Door het geloof en dat niet uit jezelf, het is een gave van God. En vergis je niet, God wil alle mensen redden. Daarom moeten wij bidden voor alle mensen. Daarom bidden wij voor de vijf huizen. De vijf huizen is echt een openbaring die God me gegeven heeft. Als jij voor de vijf huizen bidt, bid je voor alle mensen. Je bidt voor alle volkeren, je bidt voor alle landen. Ondubbelzinnig. Ik bid elke dag voor de vijf huizen. Ja, het is onderdeel van mijn leven. En ook als God me richting geeft in andere dingen, ik bid voor ze. Maar als ik voor de vijf huizen bid, het eerste huis ben ik zelf. Het tweede huis is mijn gezin. Het derde huis is de gemeente waar ik in zit. Het vierde huis is de gemeente van de Heer wereldwijd. Het vijfde huis zijn alle mensen die Jezus nog niet kennen. Dat is wat de Bijbel zegt. Op het moment dat ik voor de vijf huizen bid, hoeveel hier denken dat ik elke dag al jullie namen noem als ik bid? Nou, we hebben dik 4200 leden, maar dan kom ik niet van mijn knieën. Dan begin ik 's morgens met lid 1. Tegen de tijd dat ik bij lid 30 ben, denk ik, jee, ik moet nog naar 4000. Dan ga je niet trekken, dan wordt bidden een kwelling. Maar als ik zeg, Heer, ik breng de gemeente voor uw troon. Ik breng het huis voor uw troon. En Vader, elk van u weet wat ze nodig hebben. Wilt u ze helpen? Heb ik echt voor jou gebeden? Nou. Nee, onder u moet mijn naam noemen. Oké, als dit in me opkomt, zal ik het doen. En als God me daartoe richting geeft. Maar hoe wil jij voor China bidden dan? Hoe wil jij voor Nederland bidden dat Nederland gered wordt? Wil je 18 miljoen mensen hun naam opnoemen? Het gaat je niet lukken. Maar je kan zeggen, ik bid voor dit land en God verhoort gebeden. En God neemt alles mee. Je moet begrijpen, we moeten niet religieus worden. Als jij voor vijf huizen bidt, heb je alles gedekt. Je familie, je man, je vrouw, je alles. En toch noem ik ook mevrouw der naam. En ik noem gemeenteleden hun naam. Maar het is niet zo dat als ik die naam niet noem, ik niet gebeden heb. Je moet begrijpen hoe dingen werken. Dus jij en ik, als iemand niet gered is, moeten voor ze bidden, want God wil iedereen redden. Wil je buurman en je buurvrouw zeggen, God houdt van alle mensen. En heeft zijn zoon Jezus Christus voor alle mensen gegeven, om alle mensen te redden. De liefde van God is voor de gehele wereld. De liefde van God, Jezus Christus, houdt van alle godsdiensten. Jezus Christus houdt van alle religies. Nou ja. Ik bedoel alle mensen, wat voor religie. Jezus Christus houdt van alle mensen, ongeacht wat voor religie ze hebben. De Bijbel zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon voor de hele wereld. Dus Jezus houdt van Hindoes, moslims, shintoïsten, boeddhisten, atheïsten, evolutionisten. Ook mensen die niet weten wat ze zijn. Hij houdt van de gehele wereld. Kunnen we de Heer danken daarvoor, mensen. Wauw. En hij wil die genade aan alle mensen geven. Want door genade ben je behouden, door het geloof. Dat niet uit jezelf, het is een gave van God. En dan staat er verder, geef me vers 9, want nu wordt het interessant. Nu laten we je zien hoe je gered wordt. En nu wil ik je laten zien wat God wil bereiken bij jou. Want dit heeft met de doop van de geest te maken. Vers 9 zegt, niet uitwerken opdat niemand roemen. Met andere woorden, je bent niet gered door enige capaciteit of kwaliteit van jezelf. Het staat er. Niet uitwerken, eigen werken, weet je wel. Ja, weet je waarom ik gered ben, apostel Holder? Oh, ik geef altijd mijn offers in de kerk. Hey, je kan offers geven wat je wil, dan word je niet door gered. Ze vroegen een man, hij kwam in de kerk, ze zeiden, hoe weet je dat je in de hemel komt? Hij zegt, ik heb 40 jaar lang op het orgel gespeeld. Ja, hij kan 100 jaar lang op het orgel spelen, daardoor kom je niet in de hemel. Je komt niet in de hemel omdat je in de kerk orgel speelt. Je komt niet in de hemel omdat je een kerkgebouw schoonmaakt. Je komt niet in de hemel omdat je theologie gestudeerd hebt. Je komt in de hemel omdat je Jezus hebt aangenomen. Hij is voor jou gestorven en heeft zijn leven voor je gegeven. Dat is het enige. Kunnen we de Heer danken? Ja. Weet je, als kind had ik had er niet veel geld. Mijn ouders hadden niet veel geld. Maar soms het beetje wat ik had, gaf ik weg. En ik weet dat er een oudere vrouw heette, mevrouw Roosje. Zo heette ze. Mevrouw Roosje, een buurvrouw. En dan liep ik langs en ik had misschien 15 cent op zak. Dat was veel geld, man, 15 cent. Ja, goh. Als je nou gulden had, voel je miljonair, joh. En die kreeg ik pas toen ik 14 was, een keer van mijn daddy. Maar als ik langs mevrouw Roosje liep, dan zat ze naast het raam. Dan groette ik haar en dan gaf ik haar een dubbeltje. Maar denk je dat ik daardoor in de hemel ben gekomen? En er was een andere buurman, hij was kreupel en had zo'n bankje en hij kroop over de straat de hele tijd. En kom ik langs en zeg, jongen, kan je een beetje suiker voor me kopen? Die dingen gebeuren en waar hij woonde, ach ja, dat was niet geweldig. En dan zag ik dat, het raakte me. Hè. En ik had haast, want mijn vader had gezegd, je moet snel terugkomen. Boy, kan badje sukrugimi. Dat is geen tongentaal, dat is Surinaams. Jongen, kan je een beetje suiker voor me kopen? En dan trotseerde ik echt een bestraffing van mijn vader om die man te helpen. Maar denk je dat ik daardoor in de hemel ben, dat ik daardoor gered ben? Echt niet. Je hoort goed voor elkaar te zijn, je hoort goed je best te doen, maar daardoor word je niet gered, want iedereen is geboren in zonde, zegt de Bijbel. En je hebt eentje nodig die voor je zonde gestorven is om je rein te maken, om je schoon te maken, dat je Jezus leert kennen. Dat is het evangelie in zijn puurste vorm. Dat is het evangelie in zijn puurste vorm. En daarom staat er, je wordt niet gered uit werken. Dus denk niet dat je een christen bent geworden omdat je de tuin van de buurman altijd gratis schoon hebt gemaakt. Of dat je zo'n auto altijd voor hem gewassen hebt en als hij je geld wilde geven, zei je nee, het hoeft niet. Je wordt daardoor niet gered. Je hebt het bloed van Jezus nodig. Dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. En dan, want dit is zo verrekte mooi, dan zegt vers 9, hè, niet uitwerken. En dan gaan we nu naar vers 10. Nou moet je opletten. Want hier is waar de doop in de geest interessant gaat worden. En dan zegt vers 10, want zijn maaksel zijn wij. Met andere woorden, hij heeft je gemaakt inderdaad, maar hij heeft je ook gered. Zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen. Met andere woorden, je bent in Christus Jezus een nieuw mens geworden. Je bent in Christus Jezus verlost. Jezus heeft je verlost, heeft je bevrijd. En dan staat er waartoe? Om goede werken te doen. Staat het ook in jouw Bijbel? Om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus God heeft jou en mij gered met een doel. En het doel is om goede werken te doen. En dit woord werken is het Griekse woord ergon. Het is het Griekse woord ergon en dat is in de Strong's Concordance, dat is Gerard 2041. Als je naar de Strong's Concordance gaat, wat is de Strong's Concordance? Strong's Concordance is een concordantie die je laat zien wat het Griekse woord betekent. Dus als ik naar Strong Concordance ga en ik doe het vaak via de King James Version en ik lees het, kijk het woord werken op, works, dan staat er ergon, E-R-G-O-N. Misschien spreek je het anders uit. Ik ben geen Griekse student, maar er staat ergon. En hier staat er dus, je bent Gods maaksel. Met andere woorden, heeft je gered, je bent een nieuw mens geworden. En met een doel, hier op aarde, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus op het moment dat je tot Jezus komt, ligt er een route voor je vast om te laten zien wie God is. En het woord werken hier heeft te maken met de wonderen en tekenen die Jezus deed. Ik kan er niks anders van maken. Als je gaat naar Johannes 14 vers 12, dan zegt Jezus, de werken die ik doe zal jij ook doen. En grotere nog dan deze. Is ditzelfde woord. Is ook Gerard 2041. Zoek het op. Dit is puur Bijbels wat ik je vertel vanavond. Dus als hij zegt, hier heeft je gered om goede werken te doen. Hè, en de werken die Jezus doet. Dat is niet alleen de hond uitlaten en boodschappen doen en elkaar helpen. Dat hoort er ook bij. Maar dit is eigenlijk leven als Jezus. Bestudeer het maar. Je leest eroverheen. En hier staat dat God dit van tevoren voor je bereid heeft. Dat is logisch nog. God heeft van tevoren bepaald dat wij als Jezus kunnen leven. Kan ik amen horen? Efeze 1 vers 4 zegt, voor de grondlegging van de wereld heeft hij jou ertoe bestemd om als Jezus te leven. Wauw. Ik ben zo blij dat God me inzicht in die dingen geeft. Efeze 1 vers 4 zegt, Voor de grondlegging van de wereld, voordat er een wereld was, voordat er een hemel was, heeft God jou ertoe bestemd om als Jezus te leven. Dus al die dingen zijn van tevoren klaargelegd voor jou. Is dit mooi of niet, mensen? Maar je moet God serieus nemen. Niet alle christenen nemen God serieus. Je leest er makkelijk overheen. Maar dit is zijn plan met je leven. De Bijbel zegt in Efeze hoofdstuk 1, opdat we aangenomen zouden worden door hem als zijn kinderen. Dat is Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, geeft hij macht om een kind van God te worden. Dat betekent, je krijgt goddelijke macht om een goddelijk leven te leven. Oh Jezus, dit is zo mooi. Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, geeft hij macht om een kind van God te worden. Met andere woorden, je kan als God leven. Nou, zie je, dit is weer de Hollandse nuchterheid. Oh, je kan als God leven, aardig, weet je. Maar hij zegt wat, hè? Je kan als God leven. Ja, aardig. Nee, het is bovennatuurlijk. Ik bid God dat hij je oren opent vanavond. Geef hem glorie hiervoor, man. Ik bid voor openbaringskennis dat we vanavond niet lichtelijk horen en weglopen. En dat we de doop in de geest niet als cheap zien. Je kan als God leven. Weet je dat de Bijbel zegt dat God jou noemt, dat hij je geschapen heeft als God? Niet als de God, maar als een God. Het staat in de Bijbel. God heeft jou geschapen eigenlijk als, Jezus zegt het. Hij zegt het tegen zijn tijdgenoten, hij noemt jullie goden. Dus wat God aangaat, is toch, hoe wil ik kunnen zeggen, God is mijn vader. Hoe wil ik zeggen, Jezus heeft me gered. Weet je wat je dan zegt? Dat zijn DNA in jou zit. Ik kan niet, Patrick, weer erbij gaan staan. Het verste wat ik kan komen vanavond is om te zeggen, ik ben je geestelijke vader. Als ik zou zeggen, ik ben je vader, heb ik heel wat problemen. Dan zegt mijn vrouw, hoe is dat gegaan? Weet je wat ik bedoel? Want ik ben niet zijn moeder. Zijn broers, die kijken me aan en zijn zussen zeggen, hoezo, wij kennen onze vader. Hij is nu bij de Heer, uw vader, heb ik goed gekend. Ik kan niet zomaar zeggen, Patrick is mijn zoon. En als ik zeg, en toch ben je het, weet je wat hij zegt? Apostel, wilt u meekomen? We gaan een DNA-test nemen. En na die DNA-test zeggen de mensen die het onderzocht hebben, meneer, hoe graag u ook zijn vader had willen zijn, we moeten u teleurstellen, er is totaal geen match. Is een van mijn dochters hier vanavond. Of een paar, laat ze erbij gaan staan. Waar zijn mijn dochters? Ja. Waar zijn ze? Achter. Oké, okay. Ik hoop dat ze luisteren. Nou. Mijn punt is, van hun kan ik zeggen, ze is mijn dochter. Of ze zijn met het worship team. Ze is mijn dochter en als er een match komt, als iemand zegt we gaan een match doen, dan ga ik lekker met een ijsje in mijn hand. En ik loop ontspannen, want ik weet, ze gaan een match vinden hier. Zie je? Want ze hebben mijn DNA. Ze hebben mijn DNA. Dus op het moment, ik kan niet zeggen, Safira is mijn dochter. Ga erbij staan, Safira, als je wil. Je lijkt een beetje op mijn dochter. Het haar, de kleur, al die dingen. Maar jouw vader, die is een heel andere man. We hebben geen match. Dank je wel. Hoeveel zeggen, God is mijn vader? Dan moet er een match zijn. Wil je buurman zeggen, God is mijn vader. Dus er is een match. Ik heb zijn DNA. Wat? Je hebt Gods DNA? Als jij Gods DNA hebt, kan je als God leven dus. Wat een lastige preek, hè? Dit is een preek wat je helpt om religie los te laten en eventjes te focussen. Als jij zegt, God is mijn vader, zeg je, ik heb zijn DNA. Dat betekent, je hebt zijn eigenschappen in je. Je hebt zijn eigenschappen in je. Je bent ook mens met je menselijke eigenschappen, maar je hebt ook goddelijke eigenschappen. Kunnen we amen? Hey. Wow! Wow! En daarom zegt hij, die goede werken zijn van tevoren bereid, opdat jij daarin gaat wandelen. Nou, ik hoop dat je begrijpt dat die goede werken doen, want nou komen we dicht bij het verhaal. Om als Jezus te kunnen leven, moet je ook de toerusting hebben die Jezus had. Om als Jezus te leven, je hebt zijn DNA in je, dus dank God daarvoor. En naast zijn DNA heb je ook nodig wat hij had. En wat had hij? De doop in de geest. Wauw! Hoeveel weten dat Jezus gedoopt was in de Heilige Geest? Nou, ik neem je naar Handelingen 2, vers 38. Dit is zo mooi. Ik voel om onderwijs hierover te geven vanavond, want deze avond is belangrijk voor mensen die vervuld willen worden, maar ook voor mensen die de Heilige Geest al hebben. Om te begrijpen van welk kaliber je bent. Die zuster voor wie wij gebeden hebben met elkaar. Want ik ben niet degene die de vrouw genezen heeft. Jij ook niet. Jezus heeft haar genezen. 2 hersenbloedingen. Kan niet goed zien. Kan niet lezen. Kan bijna niet praten. Praat vermoeiend. Nagebed. Niet eens een minuut. Ze leest. Ze schrijft. Ze praat. Dat heb jij niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Dat is wat Jezus Christus doet in ons midden. Wauw. Dat is bovennatuurlijk. En eigenlijk komt het door ons aller geloof. Het is ook niet alleen apostel, want de familie heeft gebeden voor die vrouw. Jullie bidden mee. En dat ik als leider het gebed uitspreek is logisch. Maar uiteindelijk is het Jezus die het doet. Dus wij praten over iets groots. Een nichtje van mij lag in het ziekenhuis. Nieren deden het niet. Alvleesklier deed het niet. In coma, ze ligt te sterven. En de dokter, ze is hier geweest in deze kerk. We weten dat het waar is. En haar moeder belt me op en die moeder zegt, ze gaan haar ontkoppelen, want ze zien geen hoop meer in. Ze gaan de apparatuur ontkoppelen. En eigenlijk verwachten ze dat ze sterft. En dit, ik zeg het keihard, want ze leeft. Amen. En eigenlijk zegt die meneer, zegt van haar kind die daar ligt, nieren werken niet, alvleesklier, alles is uitgevallen. Ze zegt tegen die dokter, ik geloof dat God haar kan genezen. Die chirurg kijkt er aan en zegt, mevrouw, ik wil u uw geloof niet onthouden, maar eigenlijk is dit een verloren zaak. En dan kan ze nog blij zijn dat de chirurg zo praat. Hij zegt, ik wil je geloof niet onthouden, maar er is geen hoop meer voor. En ze ontkoppelen alle apparatuur. En mijn nichtje, de dochter van mijn nicht, komt bij. Haar nieren doen het. Haar alvleesklier doet het. Ze leeft nog steeds. Weet je wat die chirurg? Ja, geef haar een glorie. Ze leeft nog steeds. Weet je wat diezelfde specialist tegen haar zei? Mevrouw, uw God bestaat. Een Nederlandse arts en specialist zegt dat niet zo gauw. Hij zegt, mevrouw, uw God bestaat. Heb ik er genezen? Nee. Maar ik heb wel Gods DNA in mij. En ik heb wel Gods Heilige Geest in mij. En dat heeft haar moeder ook en iedereen die gebeden heeft. En dat maakt dat dit verhaal bovennatuurlijk wordt. Dat heeft helemaal te maken met de doop in de geest. De doop in de geest is niet alleen om in tongen te spreken. Iedereen die mij hoort. De doop in de geest is om jou in staat te stellen bovennatuurlijke dingen te doen in de naam van Jezus Christus. Ik ga het herhalen. De doop in de geest is ervoor bestemd dat jij in de naam van Jezus bovennatuurlijke dingen doet die niemand kan begrijpen. Niemand begrijpt het. Ik vroeg mijn dochter tijdens het avondeten. Ik zeg, joh, wat vind je ervan dat zuster La Parra in één keer nou weer ziet? Ze leest, ze praat. Ze zegt, pa, en ze werkt in het Erasmus. Ze zegt, pa, ze zegt, dit moet je accepteren. Ze zegt, dat is het enige wat ik kan doen. Ik moet het accepteren, want mijn hersenen zijn uitgeschakeld. We dienen een groot en almachtig God. Wauw. Wauw. En dat heeft... Ik moet dit onderwijs geven, anders gaan we de doop in de geest te gemakkelijk pakken. Dit heeft te maken met de doop in de geest. Ja, God wil, hij heeft je geroepen, er staat er om goede werken te doen die hij van tevoren bereid heeft. Geef me Johannes 14, vers 12. Wauw, het is zo, ik rond het zo af. Johannes 14, vers 12. En ik geloof, hier gaat God mensen doop in de geest vanavond. En anderen die gedoopt zijn, ik bid dat terwijl ik praat, de Heilige Geest je aan je hart trekt. Dat er een honger in je komt van wauw. Ik ga geloven dat ik in de naam van Jezus mensen kan helpen op bovennatuurlijke wijze. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg je, wie in mij gelooft, zegt Jezus, de werken die ik doe, is het woord ergon weer. Is Efeze 2, vers 10. De werken die ik doe, die zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Als hij zegt, ik ga tot de Vader, dit betekent, ik ga tot de Vader, maar ik stuur de Heilige Geest naar de wereld. Jezus zei tegen zijn discipelen, ik ga naar boven, maar ik stuur de Geest naar beneden. Dus je moet begrijpen dat als hij zegt, ik ga naar de Vader, bedoelt hij, door de Heilige Geest zal jij ook de werken kunnen doen die ik doe. Wil je buurman, je buurvrouw vertellen, door de Heilige Geest kunnen we dezelfde dingen doen, dezelfde werken als Jezus. En wil je tegen je buurman, je buurvrouw zeggen, doe niet moeilijker over. Je hoeft het niet te begrijpen. Je moet hem leren geloven. Jij zegt het niet. Hij zegt het. Buurman, buurvrouw, jij zegt het niet. Jezus zegt tegen jou dat als je in hem gelooft, door de Heilige Geest, jij dezelfde dingen kan doen als hij. Ah, kunnen we God danken, mensen. Wauw. Wauw. Dit maakt de doop in de geest anders. Dit maakt dat je anders gaat kijken naar het verhaal. Dit maakt dat het niet alleen is of vanavond is een avond voor de doop in de geest. Halleluja, ik ga dan in tongen spreken. Shandara, Magandro, Yata. Dank God is belangrijk, maar het is dieper dan dat. Spreek in tongen is een klein onderdeel. Dat ding is bedoeld dat jij de duivel in de war brengt. De doop in de geest is bedoeld om de duivel in de war te brengen en mensen vrij te krijgen. Geef God glorie, man. Wauw. Oh. Jezus heeft de duivel in de war gebracht en heeft mensen hun ogen geopend op aarde. De doop in de geest. Oh, halleluja. Ik vind het een voorrecht dat ik gedoopt ben in de geest. Halleluja. Waardoor ik in het bovennatuurlijke kan functioneren. Je snapt toch dat met het stel hersens wat God me gegeven heeft. Dat als een vrouw voor me staat en zegt ik heb 2 beroertes gehad. En ze kan bijna niet praten. En ze kan niet lezen. En ze kan niet schrijven. Dat normaal als ik alleen bij mijn hersens ga dat ik denk, hey, ik pas, dit is niet mogelijk. Weet je dat sommige mensen gaan vloeken als ze wonderen zien? Omdat ze geen begrip hebben van God. Dat kan niet, zeggen ze. Dat kan niet. Omdat hun hersens loopt vast. En ik ben geen domme man. Ik bedoel, je komt niet zomaar op de universiteit in Leiden. Als ik voor iemand sta die 2 hersenbloeding heeft gehad. Niet kan lezen. Niet kan schrijven. Niet kan praten. Dan zeg ik, wil je alsjeblieft kijken wat de artsen verder zeggen. Hoe het met je gaat. Want dat is een normale reactie. Maar omdat ik een andere opdracht heb. Omdat er een Heilige Geest is die bovennatuurlijk is. Omdat er een doop in de geest bestaat. En omdat hij zegt, de werken die ik doe, zal jij ook doen. Ligt het aan mij om erin te stappen en hem te geloven. En het ligt aan jou. En we zijn erin gestapt en de rest is geschiedenis. Wat wil ik je vertellen? De doop in de geest brengt je op een level waar je verstand moet zeggen, ik zal u weer. De doop in de geest brengt je op een niveau wat van God is. En jouw verstand zegt, ik pas. Ik lees 2 teksten, dan stop ik. Galaten 3, vers 2 en Galaten 3, vers 5. En dan gaan we bidden voor mensen vanavond. Wauw. Ik voelde om dit onderwijs te geven. En dit is ook belangrijk voor de aanloop naar Pinkster. We gaan een geweldige Pinksterdienst hier krijgen in mei volgende maand. En het heet Pinkster Impact Vandaag. Wauw, Pinkster Impact Vandaag. Bereid je voor, want God neemt ons hoger op. Nu, Galaten 3 vers 2 zegt. Dit alleen zou ik van je willen weten. Heb je de geest ontvangen ten gevolge van de werken van de wet of van de prediking van geloof? Hij praat hier over de doop in de geest. Eigenlijk zegt hij hier, dit alleen wil ik van je weten. Ontvang je de doop in de geest door al je goede werken of ontvang je het door te geloven wat er gepreekt wordt? Paulus zegt hier, de doop in de geest ontvang je door geloof. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, de doop in de geest ontvang je door geloof? Je moet God leren geloven. Dat staat hier toch? Hij zegt, heb je de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van al je goede daden? Of ten gevolge van de prediking van geloof? En hoe weet ik dat dit de doop in de geest is? Geef me vers 5 en daar stop ik. Wauw. Hij zegt, die je de Heilige Geest schenkt. Dus de Heilige Geest is een geschenk. De doop in de geest is een geschenk. Is een belofte van God. Die je de Heilige Geest schenkt en krachten onder je werkt. Dit is door de doop in de geest. Krachten is het gevolg van de doop in de geest. Krachten staat voor wonderen en tekenen. En dit is voor mensen die gedoopt zijn in de geest. Dat zijn, elke christen heeft de Heilige Geest, maar niet elke christen is gedoopt in de geest. Op het moment dat je bekeert, heb je de Heilige Geest. Want Hij maakt je tot een nieuw mens. Maar de doop in de geest is een extra toerusting van diezelfde geest op je leven. Dus toen ik mij bekeerde, kwam de Heilige Geest in mij. Ik was een nieuw mens geworden. Maar toen ik gedoopt werd in de geest, kwam er een andere toerusting van diezelfde geest vrij over mij. En die twee, dat is het hele pakket. Bekeer je, Handelingen 2 vers 38, bekeer je. Laat je dopen, al de mensen die zich hebben bekeerd de afgelopen weken hier. En maanden, als je nog niet gedoopt bent door onderdompeling, dit is de weg van God voor jou. Bekeer je, laat je dopen door onderdompeling en je zult de doop in de Heilige Geest ontvangen. En nou weet je wat de doop in de geest is. Is geen klein ding. Dus je hebt je bekeerd, je hebt je hart aan Jezus gegeven, geweldig. Maar je moet verder gaan. Laat je dopen door onderdompeling en net als vanavond gaan we bidden voor je voor de doop in de geest. En de doop in de geest is hiervoor. Ja, hier. En Petrus antwoordde en zei, bekeer je. Ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je zonden worden niet vergeven door de doop. Je zonden worden je vergeven door het bloed van Jezus. Maar als je je bekeert vandaag en je laat je gelijk dopen, dan klopt die zin helemaal. Je bekeert je nu, je laat je dopen en je ontvangt de doop in de geest. Maar het zijn drie dingen dus. Bekering door het bloed van Jezus, doop door onderdompeling om te zeggen dat je nou een bovennatuurlijk leven leidt. En de gave van de Heilige Geest ontvang je om in het bovennatuurlijke van God te leven. Is dit niet mooi, mensen? Dus mensen vanavond die vervuld willen worden, dit is wat je moet gaan verwachten. Supernatural miracles in je leven. En mensen die al vervuld zijn, dit moet je verwachten. Als je met mensen bidt en je bestraft boze geesten, moet je geloven dat ze luisteren in Jezus' naam. Als je voor zieken bidt, moet je niet denken als apostel bidt gebeurt het. Bij jou hoort het ook te gebeuren. Als je met mensen bidt die in een deplorabele toestand zijn, moet je gewoon verwachten dat die grootalmachtige God in één keer het kan doen voor ze. Hoeveel zijn vervuld met de Heilige Geest? Nou, dan zit dit binnen in jou. Kunnen we de Heer danken hiervoor, mensen.